Dan gaan we door naar het kader nota sociaal domein. De raad wordt voorgesteld de kadernota sociaal domein gemeente Bezel vast te stellen. Deze nota geeft haar kader en integrale visie voor de doorontwikkeling van het sociaal domein in de gemeente Bezel en beschrijft waar de gemeente Bezel de komende jaren op wil inzetten om dit te bereiken. Met deze kadernota wil het college een belangrijke stap zetten op weg naar één meer integrale benadering van ondersteuning aan onze inwoners. De kadernota definieert een missie, visie en waarden die passen bij de gemeente die wij willen zijn en stelt doelen en creëert inzichten die helpen bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Het voorstel wordt nu voor een technische behandeling aan de commissie voorgelegd. Het advies van de adviescommissie Sociaal Domein is vorige week nageleverd. Daarnaast is de figuur op pagina 5 van het raadsvoorstel niet correct. De juiste versie heeft u als losdocument aan kunnen treffen in IBAPS. In het voorstel aan de raad wordt dit uiteraard correct verwerkt. Wij starten met een korte presentatie door mevrouw Joyce Gorissen. Zij zal een toelichting op hoofdlijnen geven op de kadernota, de eerste versie van het gevulde maandelijkse monitor, speciaal domein voor de raad. Mevrouw Gorissen. U was hier. Wethouder. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. In een goed Bezels gebruik is het een co-productie van inderdaad mevrouw Gorissen en ook mevrouw Van der Koelen, die ook nog een gedeelte voor haar rekening zal nemen. Voorzitter, dank voor de gelegenheid vanuit de commissie om met deze presentatie eigenlijk de spreekwoordelijke twee vliegen in één klap te slaan. Op de eerste plaats zullen we zo meteen starten met een korte weergave van de kadernota sociaal domein als sluitstuk van een proces dat we samen met uw raad en commissie hebben doorlopen de afgelopen ruim anderhalf jaar. En als tweede klap komt daarbij dat we tevens uitvoering geven aan een belangrijke toezegging in de vorige raadsvergadering, namelijk dat we 12 juli uiterlijk uw raad de monitor sociaal domein in de praktijk presenteren. En dat aspect is namelijk ook als integraal onderdeel meegenomen als een van de instrumenten voor uw raad om in de uiteindelijke operationalisering van deze kadernota om daarmee aan de slag te gaan.
Mevrouw Goors, een momentje. Mevrouw Fransen, u wil graag het woord.
Ja, ik wil even reageren op die presentatie. Er staat een korte presentatie, met zijn 24 bladzijden. Dus hoe moet ik dat zien? Is het toch kort of is het...
U heeft net gemerkt dat ik voor één sheet ongeveer 30 seconden nodig heb. Dus ik denk dat we er vrij snel doorheen kunnen gaan. Ja.
Kan het u tevreden stellen, het antwoord, mevrouw Fransen?
Nee, want dat we inderdaad van tevoren hebben heel veel al gelezen en dan krijgen we nog een presentatie. En dan zag ik in één keer kort en oké, maar toen waren er in één keer 24 bladzijden, dus ik dacht van... Maar het is echt dus kort.
Ja.
We gaan timen, 30 seconden maximaal per pagina. Mevrouw Goors, u heeft een uitdaging.
Zoals u op deze sheet even goed ziet, qua referentiekader van waar komen we vanaf. 2019 natuurlijk de visitatiecommissie op bezoek geweest om voor onszelf als Bezel de vraag te stellen, doen we de goede dingen en doen we de goede dingen op de goede manier met elkaar. Vervolgens is daar begin 2020 de presentatie van het eindadvies en de conclusies uit naar voren gekomen. En daarin kwam natuurlijk naar voren dat we enerzijds in Bezel op een heel aantal onderdelen gewoon goed aan de weg in timmeren waren, maar dat er ook wel een aantal aandachtspunten waren. En een belangrijk aandachtspunt daarin was, kom met een integrale hoogovervisie die helpt in het bewaken van een consequente redeneerlijn in het sociaal domein. En met deze visie stellen we eigenlijk voor onszelf de meetlat vast voor ons beleid op het sociaal domein. En dat speelveld dat is vrij complex, omdat dat ook steeds verandert. En daarom was net ook de eerste sheet weergegeven die u herkent uit de werkvergaderingen die we met uw raad de afgelopen periode gehad hebben om daar naartoe te bouwen. Dan komen we bij de volgende sheet. Conform de aanbeveling...
Wat houdt een momentje?
Dat u, als we vragen hebben, tussendoor of liever na de presentatie?
Ik denk dat de presentatie uiteindelijk veel vragen beantwoordt. Dus ik stel voor de snelheid te bewaken dat we eerst de presentatie doen en daarna de vragen doen.
Dank u wel. Ga je gang.
conform de aanbevelingen van de visitatiecommissie, maar ook op basis van uw bijdrage en opmerkingen en vragen in de uitgebreide werksessies op verschillende niveaus, hebben uiteindelijk tot dit document geleid. Een document dat ook verrijkt is met de inbreng en advisering van onze partners buiten. En belangrijk om te markeren dat naast deze kapstok, in elk geval ook weer met deze kadernota, als Raad van Bezel heel duidelijk het begrip positieve gezondheid als visie op het welzijn en de zorg voor onze inwoners echt als leidraad vaststellen, formeel, als kaderstelling. En als tweede punt dat we met deze kadernota ook vaststellen dat we eigenlijk in een continu cyclisch proces met elkaar willen beoordelen of we daarmee de juiste balans hebben tussen goede en betaalbare zorg en daarmee ook toekomstbestendige keuzes weten te maken. Want daar gaat uiteindelijk deze kadernota over. De kadernota die helpt ons uiteindelijk. Het is een uitwerking en dat mag bij de volgende sheet. De kadernota gaat eigenlijk over onze samenleving. Samenleving die opgebouwd is uit onze gemeenschap. Dat kunnen zijn 3 kernen, dat kunnen zijn 20 buurten, dat kunnen zijn 400 straten, dat kunnen 5000 huishoudens zijn en dat zijn uiteindelijk ook 13.500 unieke inwoners in de gemeente Bezel. En vandaar dat we met deze kadernota ook zeggen, we willen op die manier ook onze inwoners benaderen om naar iedere unieke leefsituatie te kijken hoe we die zorg en ondersteuning voor onze inwoners handen en voeten geven. Dan geef ik nu graag het woord aan mevrouw Gorissen voor de opzet van de kadernota.
Ja, dankjewel. Ik zal proberen om het net zo snel te doen als de wethouder. Ik neem u graag even mee in de opbouw van de nota. Achterin volgens hebben we in de nota komen de volgende zaken aan de orde. Wat willen we bereiken? Onze visie. Ons handvat voor het integraal beleid van het sociaal domein. Het radermodel. Waar zetten we op in? Onze hoofddoelen. En hoe sturen we op goede en betaalbare zorg? Ik zal heel kort ieder onderdeel toelichten. We hebben een integrale visie geformuleerd voor het sociaal domein. En die visie beschrijft hoe de ideale Bezelse samenleving eruit zou zien. Het is een stip op de horizon en een toekomstbeeld. En het schetst een kader op hoofddoelen waar we ons de komende tijd mee bezig willen gaan houden. En is daarmee ook richtinggevend voor volgende beleidsnota's en voor onze uitvoering. En zoals de wethouder net al aangaf, hebben we als uitgangspunt gekozen voor de kadernota het concept van positieve gezondheid. Wat een bredere beeld geeft van visie heeft op gezondheid. Het is niet alleen maar de aan- of afwezigheid van ziekte of beperkingen. Maar het gaat heel erg over meedoen, welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en eigen regie en jezelf oplossend vermogen staan hierin voorop. En als we dan de visie wat u allemaal heeft kunnen lezen in de kadernota kort samenvatten, dan komen die punten daar ook weer in terug. Dan willen we een samenleving waarin inwoners oog hebben voor elkaar. Dus we gaan voor samenredzaamheid. We willen dat inwoners zelfstandig hun leven kunnen leiden en zoveel mogelijk hun eigen problemen kunnen oplossen, al dan niet met ondersteuning van anderen. Zelfredzaamheid. En we willen dat inwoners een goede gezondheid ervaren en gelukkig zijn. En dat is dan kwaliteit van leven. Positieve gezondheid heb ik net heel kort even aangegeven, aanvullend erop nog. Het gaat over meer dan alleen het aan- of afwezig zijn van ziekte of beperkingen. En het gaat er tevens van uit dat gezondheid beïnvloed wordt door een aantal factoren. En die zijn ook terug te vinden in dat spinnenweb. Nou, dat is heel langzaam. Nou, ik ga gewoon verder. De GGD die heeft passend bij het concept van positieve gezondheid een model ontwikkeld. En dat is het radarmodel. Dat radarmodel hebben we gekozen voor de verdere doorontwikkeling en beleidsontwikkeling, kadervorming van het sociaal domein. Dus wij maken gebruik van dat model. En net als bij positieve gezondheid gaat het radarmodel ervan uit dat gezondheid door verschillende factoren wordt beïnvloed. Dat zijn in het model, in het plaatje, de lichtblauwe radertjes. Lichamelijke gezondheid, sociale leefomgeving, veerkracht, mentale gezondheid, leefstijl, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische status. Die factoren, dat zijn factoren...
Oh, mevrouw Goos, een momentje. We zien dat we een storing hebben op de monitor hier achter ons. U kunt de presentatie ook in IBAPS zien. Dus mocht u willen volgen, kunt u het zelf volgen. En nu wil zeggen, loopt u door. Mevrouw Goos.
Ja.
Mevrouw Goos, u gaat.
Dus de factoren waar ik net over had, dat zijn de lichtblauwe radertjes op het plaatje. Dat zijn ook de factoren... die binnen onze invloedssfeer liggen en wij noemen dat in de kadernota dan ook onze beleidsknoppen. En door in te zetten op die beleidsknoppen, dat doen we met als doel dat de samenredzaamheid, de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven gaan toenemen, beter worden. En daarmee sluit dat ook weer aan op onze visie, wat ik net zei. Dan hebben we nog het donkerblauwe rad, is het rad zorggebruik. Dat is een beetje een speciaal rad binnen het model, omdat we dat op twee, indirect en direct, kunnen beïnvloeden. Indirect door de factoren wat ik net benoemde. En direct door de manier waarop wij zorg inkopen en de indicaties die wij afgeven. Zoals net genoemd zijn die gezondheidsradaren, die 7 factoren uit het radarmodel, dat zijn onze beleidsknoppen. In hoofdstuk 5 van de kadernota beschrijven we per beleidsknop waar we op inzetten. Elke van die beleidsknoppen die bestaan uit meerdere indicatoren, wat ook maakt dat we straks kunnen monitoren en inzichtelijk kunnen maken hoe we ervoor staan en welke effecten we bereiken. In bijlage 1 van de kadernota zijn de doelen en de indicatoren en de monitors waarmee we dat gaan meten zijn overzichtelijk in 1 tabel weergegeven. Bijlage 2 beschrijft per beleidsknop hoe we er op dit moment voor staan als gemeente. In het laatste hoofdstuk van de kadernota gaan we verder in op het rad zorggebruik en hoe we ervoor zorgen dat de ondersteuning in de juiste balans en betaalbaar blijft. We beschrijven hoe we met onze aanpak van contractering, samenwerking, leveranciers en toegangsmanagement, cliëntbeleving en monitoring grip op het zorggebruik gaan organiseren. Monitoring hebben we al verder uitgewerkt middels het dashboard. En daar zal dadelijk nog een nadere korte toelichting op gegeven worden. En ook dan kunt u zien hoe dat dashboard opgebouwd is. Ja, als we het laatste anderhalf jaar hadden over de doorontwikkeling binnen het sociaal domein, dan waren er een aantal vragen die telkens wel terugkwamen. Dat is, wat is nou goede en betaalbare zorg en hoe houden we grip op onze uitgaven? We hebben hier in deze kadernota op kaderniveau daar een antwoord op gegeven. Onze antwoord op goede zorg, dat is eigenlijk terug te vinden in onze inzet op de 7 factoren, op onze doelen, wat we willen bereiken met veerkracht, leefstijl enzovoort. En die doelen, de concrete doelen daarop, die vindt u terug in de oranje kaders in de kadernota. De betaalbare zorg vindt u met name terug in het laatste hoofdstuk, het hoofdstuk waar grip wordt toegelicht. Waarin we toelichten hoe we dat in kaart houden en hoe we dan ook grip houden op het zorggebruik. Dit geeft ons tevens ook voldoende informatie en eigenlijk continue informatie om daar wel nodig tijdig te kunnen ingrijpen. Ja, het werd net ook al even kort aangehaald dat we inzetten op een meer cyclisch karakter. Net als de start de kadernota. Als integrale visie. Die vervolgens een uitwerking krijgt in de diverse beleidsnota's. Bijvoorbeeld de beleidsnota WMO en het jeugdbeleid, wat op de planning staat. De kadernota geeft eigenlijk het inhoudelijk kader weer voor de beleidsnota's. En in de begroting zal meer het financiële kader, waarbinnen we de doelstellingen oppakken, worden opgenomen. Geef ik even de vraag aan de wethouder.
Ja, samenvattend voor dit model is het denk ik belangrijk om de bovenste drie factoren duidelijk ook te zien als factoren waarvoor we ook afhankelijk zijn over datgene wat er in de gemeenschap uiteindelijk als uitkomst ervaren wordt. Kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, samenredzaamheid. De raderen die daar rondomheen hangen, de gezondheidsraderen, dat zijn eigenlijk de raderen waar we in feite de investeringen op die onderdelen ook heel duidelijk en overzichtelijk als beleidsdoelen de komende tijd kunnen gaan invullen en verder gaan operationaliseren. En de middelste, de zorggebruikrad, zeg maar, dat is eigenlijk het rad wat ons de afgelopen tijd misschien wel de meeste hoofdbrekens heeft bezorgd, waar het gaat over schommelingen en trends die zich daarin voordoen. Dat betekent, dat is ook de volgende sheet, dat we juist op die radar van het zorggebruik het heel wezenlijk vinden dat we daar de data en monitoring goed op hebben ingericht. En die radar zorggebruik is cruciaal als het gaat om het inzicht op betaalbaarheid en beheersing in het sociaal domein. Dus waar de 7 gezondheidsraderen eigenlijk ervoor zorgen dat je zicht hebt op de gemeenschap, zorgt het rad van zorggebruik ervoor dat je ook echt grip ontwikkelt op zorggebruik. En vandaar dat die monitoring ook zo'n belangrijk integraal onderdeel vormt van deze kadernota. En daarvoor geef ik nu graag het woord aan mevrouw Van der Koelen, die daar u in meeneemt.
Dank u wel, wethouder Jacobs. Ik ga u in ieder geval vanavond meenemen in het dashboard van het sociaal domein. Zoals u ook toe is gezegd is in de raadvergadering, is dat we jullie maandelijks op de hoogte houden hoe het er financieel voor staat binnen het sociaal domein. Er zijn een aantal sheets, die staan ook bij jullie in IBABS. Maar ik kan me voorstellen dat niet alles even duidelijk te lezen is. Ik neem even op hoofdpunten even jullie mee. Want zoals we al eerder in de werkvergadering hebben uitgelegd, is cijfers één ding. Maar het verhaal daarbij is net zo belangrijk. En dan pas heeft het waarde. Dus ik neem jullie in ieder geval nu mee in de cijfers en het verhaal. En ik ben nog even met de griffier aan het kijken hoe we dit maandelijks bij jullie aan gaan leveren, zodat in ieder geval de interpretatie van die cijfers op de juiste manier gaan gebeuren. Dit is even een totaalplaatje van de lasten binnen het sociaal domein. Het sociaal domein is opgebouwd uit verschillende taakvelden en taken en die staan hieronder weergegeven. Als je kijkt bij WMO, dan zien er aan de rechterkant een aantal groene cijfers en een aantal rode. Ik loop ze even met u door. Je ziet bij het budget samenkracht dat we daar een begroting hebben. En als je kijkt hoe we er nu voor staan, komen we daar op een tekort uit dit jaar van ongeveer 30.000 euro. Nou, dat tekort is heel duidelijk te verklaren omdat wij in onze herstelplan aan hebben gegeven dat we binnen dit taakveld een taakstelling hebben van 75.000 euro. Nou, die taakstelling hebben we voor een groot gedeelte gehaald, maar die gaan we niet helemaal binnen deze taakveld halen. Maar daarmee gebruiken we de andere taakvelden binnen de WMO of binnen het sociaal domein om die 30.000 euro op te vangen. Dat is eigenlijk een stukje verklaring waarom op dit taakveld een verwachte prognose van 30.000 tekort. Maar die gaan we opvangen in de rest van de taakvelden. Dan zie je heel duidelijk bij het maatwerkvoorziening 18+ onder WMO dat als je kijkt wat we begroot hebben en wat we nu verwachten uit te geven, dat daar een voordeel zit van ongeveer 2 ton. Die 2 ton, die zien we dat we, wat we nu zien is dat we minder kosten hebben binnen de hulpmiddelen dan verwacht. En dat de begeleide groep wat nablijft gezien toch de coronaprikkelen. Moet ik wat sneller gaan, voorzitter? Ja, ik hoorde me even, sorry, in de achterhoofd. Nou, dan loop ik hem even wat sneller door. Wat misschien ook nog even belangrijk is om te weten is dat we binnen het bestuur, binnen WMO, dat we daar ook een tekort hebben, maar dat hebben we u reeds medegedeeld bij de zienswijze van de MGR. Want daar komen we dit jaar op een wat tekort uit en dat is ook terug te zien in het overzicht. Daarnaast zie je bij participatie ook een aantal taakvelden staan, maar daar verwachten we dat we binnen de begroting blijven. Dus daar is ook alles mooi groen. En je ziet bij jeugd, dat met name bij samenkracht en burgerparticipatie, dat we daar ongeveer 30.000 euro tekort komen. Maar dat is wat we ook reeds in de BRAP u mede hebben gedeeld. Dat zijn de meerkosten die we maken bij veiligheid, crisis en veilig thuis. Dan gaan we naar de volgende. Misschien even als conclusie. Hier zie je eigenlijk helemaal onderin is dat we een begroting hebben. En zoals het er nu uitziet dat we ongeveer 150.000 euro overhouden binnen de begroting. Als we naar de baten gaan, dan hebben we ook een overzicht gemaakt. Daar zie je heel duidelijk dat bij WMO dat daar een bedrag van 138.000 in de min staan. Dat zijn eigenlijk de verwachte prognoses die we niet halen. Dit heeft te maken met een abonnementstarief. Elk jaar heeft de overheid ons gecompenseerd met het vervallen van inkomen als gevolg van het abonnementstarief. We verwachten dit jaar dat het ook komt. Alleen definitief bij de septembercirculair wordt dat definitief vastgesteld. Maar om ons niet rijk te rekenen, hebben we hem hier toch als een tekort ingezet. Nou, als je hier onderaan de streep kijkt, zie je hier dat we een tekort hebben van 183.000 euro. Als je dan het plus van 150 en het tekort van 180 bij elkaar optelt, is nu het resultaat een tekort van 34.000 euro. Dat is zoals we er nu uit voor staan. Maar er zitten nog wel wat budgetten bij die nog kunnen wijzigen. Of, en waar we van ook verwachten dat we nog wat inkomsten gaan krijgen. Maar die hebben we nu niet meegenomen. Ja? Dan ga ik door naar een aantal overzichten. En die hebben we reeds u ook al in de werkvergadering verteld. Dat zijn eigenlijk een aantal jeugdvoorzieningen die we hebben. Dit zijn de afgegeven voorzieningen tot en met mei. Dus vanaf januari tot en met mei. Daarin zie je, als je vergelijkt van 2020 tot en met 2021, dat we minder voorzieningen hebben uitgegeven. Of minder unieke cliënten hebben. Wat hier altijd even de opletter is, is dat je de unieke cliënten niet bij elkaar kunt optellen. Want een cliënt kan meerdere voorzieningen hebben. Dus dan lijkt het of er een optelfout zit in het schema. Maar het heeft te maken dat een cliënt meerdere voorzieningen kan hebben. Ga ik even snel op door naar de volgende. Ben ik nu naar de volgende? Dan kan ik nu terug. Dan reageert hij niet en dan gaat hij heel snel. Dit zijn de hoeveel voorzieningen die we uit hebben staan tot en met de maand mei. Ook daar zie je eigenlijk een toename in 2021. En die is ook logisch, omdat we natuurlijk in het laatste kwartaal 2020 een forse toename hebben gezien van voorzieningen. En die toename die heeft zich natuurlijk wel doorgezet in het eerste kwartaal 2021. Dus die stijging van 330 ten opzichte van de 315 is te verklaren daaruit. Dan gaan we door naar de volgende. Oh. Ja. Dit zijn de beschikbare bedragen van de voorzieningen die we uit hebben staan. Hier is de opletter dat het de bedragen zijn die beschikt zijn. Dat wil niet zeggen dat die volledig verzilverd worden. Dus dat is altijd even de opletter binnen het sociaal domein. En daarin zie je ten opzichte van vorig jaar dat we tot nu toe minder beschikt hebben. Dus de bedragen die we nu uit hebben staan zijn dusdanig lager dan vorig jaar. Dus en wat hier nog heel duidelijk nog niet helemaal terug is gezien is dat het herstelplan natuurlijk vanaf mei is gaan lopen. Dus we zijn erg benieuwd of we dat dadelijk ook terug gaan zien in de cijfers van juni, juli en verder. Ja? Dan ga ik door naar de cijfers van WMO. Eigenlijk zitten die op hetzelfde manier opgebouwd. Dit zijn ook de voorzieningen van de maanden januari tot en met mei. Ook hier is weer de opletter dat we bij Uniek het niet gaan optellen. Want een persoon kan meerdere voorzieningen hebben. Hier zie je ook duidelijk een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En deze lijn die trekt zich ook door binnen de uitstaande, of binnen de beschikte voorzieningen. Daarin zie je dat we eerst een toename hebben gehad. We hebben eind 2020 een toename gezien. En die lijn trekt zich hier ook wat door in de aantallen van 21. Kijken we hier naar de beschikbare bedragen. En daar zie je een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar. Met name in de maanden mei zie je een forse daling van de beschikbare voorzieningen die we uit hebben staan. Want dat is een gedeelte ook te verklaren vanwege het bevriezen en het stukje herstelplan. En dan de laatste, dit zijn nog even de aantallen participatiewet, IAW en IAWZ. En dit geeft even een beeld, dat is de pijldatum telkens de eerste van de maand. Dat geeft een beetje het verloop van onze uitkeringsbestand aan, dus de aantallen cliënten. Die fluctueert veel minder. Je ziet ook, we zijn begonnen met 167 cliënten en we staan nu op 170. Dus de variabelen zijn daar minimaal. En dat zijn in- en uitstromen, dat is continu een proces van in- en uitstroom. Daar zitten gewoon wat minder fluctuaties in. En daarmee kun je het budget ook beter bepalen. En dat zag je het ook terug in de eerste sheets, dat we daar ook voor verwachten binnen begroting te blijven. Omdat nu dit natuurlijk veel meer te volgen is. Dit was even de cijfers. Ik geef het woord terug aan de voorzitter.
Ik dank u allen voor de presentatie. Ik wil aan de vergadering voorstellen om eerst een rondje te maken over de presentatie, als u daar specifieke vragen over heeft. En dan in feite met de vragen over het stuk. Ik kijk even naar de fractie van Samen Verder. Dus puur over de presentatie, niet? Oké, dank u wel. De fractie van de Beerdense Lijst. Meneer Ambouw, het woord is nu.
Ja, ik ben even de bladzijde, pagina 13 van het gebeuren, van de sheet. Even voor mij, daar staat goede en betaalbare zorg, 2 is dat, dat punt. Daar staat op een gegeven moment de kadernota, dan staat er keuze, dan evaluatie en monitoring en dan begrotingsbehandeling. Is het zo dat op een gegeven moment de keuze die we gemaakt hebben in de beleidsnota, of in de kadernota, die resulteert dan in een evaluatie? En mocht er daar dan uitschieters zijn, dan sturen we bij in de begroting. Moet ik het zo lezen, de cirkel, zoals die? De pijl wijst in principe die richting op. Maar het kan niet zo zijn dat er een andere weg mogelijk is.
De wethouder.
Ja, u geeft inderdaad de goede beantwoordingsrichting, meneer Ambouw. Klopt dat er meerdere niveaus, meerdere lagen zitten waarop we dit proces doorlopen. De kadernota zet eigenlijk de hoofdmoot neer met de algemene uitgangssituatie en algemene kenmerken. Dat totaalpakket, dat pakken we eigenlijk 1 keer in de 2 jaar, 1 keer in de 4 jaar bij de GGD-monitor. Hè, als je die informatie ook erbij krijgt, neer. Tegelijkertijd maken we per specifiek onderdeel ook specifiek beleid met het WMO-beleid, met een jeugdbeleid, met een participatiebeleid. Dus dat zijn ook de concrete keuzes die per thema uitwerking op dat moment in uw raad komen. En die hebben natuurlijk een andere frequentie van monitoring en rapportage, omdat die ook veel frequenter kunnen zijn. En zoals u bij de toelichting op de tweede monitor van mevrouw Van der Koele hebt gehoord, dat is eigenlijk een continue monitoring. Dus niet 1 keer in de 2 jaar, 1 keer in de 4 jaar een grote dataset ophalen, maar continu vinger aan de pols houden. En dat is een bouwsteen waardoor je bij een begrotingsbehandeling ook up-to-date bent met de kennis die je op dat moment beschikbaar hebt.
En dan heeft u precies het goede antwoord gegeven van mijn vraag. Dank u wel.
Dat waren uw vragen, meneer Ambouw.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Ambouw. We gaan naar de fractie van de VLP. Heeft u vragen over de presentatie? Mevrouw Frans.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had heel even een vraag over die financiën, zeg maar, over de sturing. Ik geef net aan, in mei zitten we een stuk lager, maar ja, ik weet zelf uit ervaring dat gewoon de WMO-consulaten niet bereikbaar waren bijna 3 weken. Verwacht je dadelijk in juni dadelijk een grote toename? Of? Want er zijn een aantal weken gewoon geen beschikkingen afgegeven, dus dat is dan...
Er is een periode van 3 weken een beschikkingsstop geweest. Wat we zien is dat we nu aan het inhalen zijn, maar wel met de nieuwe regels zoals we die vastgesteld hebben in het herstelplan. Dus er zal iets van een toename zijn, maar het zal nooit de forse toename zijn zoals we die zonder het herstelplan zouden oppakken. Omdat je natuurlijk de nieuwe regelgeving daarop toepast.
Ja, alleen weet je natuurlijk niet welke beschikkingen dat er komen. Dus dat, als daar het herstelplan ook voor geldt, dus dat is het een beetje lastig.
Ja, het zijn met name heel veel huishoudelijke hulpaanvragen die er liggen. En het zijn wat begeleiding, groepenaanvragen en begeleiding individueel. En die zijn meegenomen in het herstelplan om daar even op een andere manier naar te kijken of een proces even anders vorm te geven. Dus ja, het zal zich iets gaan bijtrekken, maar niet zo hard bijtrekken dan als we niet het herstelplan hadden.
Nog een vraag?
Ga gaan.
Dankjewel. Even kijken. Het zijn allemaal cijfers eigenlijk tot en met mei, maar uit ervaring is ook dat er nog heel veel facturen achteraf komen. Heeft u daar nog een inzicht op als dat nog veel is of dat er nu echt al goede afspraken met de zorgaanbieders gemaakt zijn?
Met name dat laatste. We hebben goede afspraken met zorgaanbieders gemaakt en met name de achterblijven van de facturen waren bij wat grotere partijen binnen jeugd en daar hebben we nu goede afspraken gemaakt. En ze hebben ook toezegging gedaan dat ze bij zijn met de facturatie. Okay. Dus daar is ook nog even gecheckt voordat we deze cijfers meenamen.
Dus geen verrassingen meer hierin?
Nee.
Oké, dankjewel.
Mevrouw Fransen, dat waren uw vragen, begrijp ik. Mevrouw Nijssen zie ik ook het handje opsteken. Ga er dan.
Ja, ik ga proberen om de vraag goed te formuleren. Bij de eigen bijdrage zijn inwoners omlaag gegaan in de eigen bijdrage ten opzichte van een aantal jaar terug. Klopt het dat de overheid daarin bijpast, maar vervolgens niet bijpast als het gaat om de aantallen die meer gekomen zijn? Want ik denk dat het wel belangrijk is om daar een beeld bij te hebben, want volgens mij is op dat eerste stuk wel al een tegemoetkoming gekomen van het Rijk. Dan gaat het enkel alleen nog maar op de aantallen die door die korting op de eigen bijdrage meer zijn geworden, omdat mensen zich meer gemeld hebben.
Ja, correct. En ik heb hem volgens mij hier even, ik kan hem even bijpakken. Er is zelfs een brief gestuurd waarin al vastgesteld is wat er dit jaar gecompenseerd gaat worden voor de tekorten, of in ieder geval het verval van inkomen als gevolg van het abonnementstarief. Alleen de verdeelsleutel is daar nog niet van vastgesteld. Voor dit jaar staat er een 145 miljoen wat verdeeld wordt in het gemeentefonds om het verval van inkomen op te vangen. Daarmee compenseert het Rijk niet de aanzuigende werking, dus het aantal wat verhoogd is. Alleen hoe de verdeelsleutel eruit gaat zien weten we nog niet helemaal. Vandaar dat we, en dat weten we pas in september circulair, vandaar dat we nu al gewoon een bedrag hebben opgenomen, maar dat kan nog veranderen.
Ja,
klopt.
En dan heb ik nog
mevrouw Nijssen, ik ga u even onderbreken. Ik wil graag in eerste instantie eerste vragen over de presentatie. En in tweede termijn gaan we inhoudelijk erover hebben.
Volgens mij werd het in de presentatie
Oké, dat is goed, maar ik geef het even aan bij u. Ga de gang.
Volgens mij was het een vraag vanuit de presentatie.
Ja hoor, ga de gang. Ik geef het alleen maar aan.
En u gaf in de presentatie aan dat er kosten gemaakt werden bij jeugd, met name op crisis VT en veiligheidshuis. Die aantallen zie ik vervolgens niet meer terugkomen in de presentatie, dus ik zou het fijn vinden als we daar misschien iets over toegezonden kunnen krijgen over de aantallen en ook de kosten die daarmee gemoeid gaan, als dat kan.
Ja, we willen het dashboard nog uitbreiden met een stukje aantallen en verwijzingen, want er zit bij jeugd ook de externe verwijzing in. En we gaan ook kijken of we de aantallen waar in boven regionale afrekening plaatsvindt, en dat zijn dat budget wat u net benoemd, of we die mee kunnen nemen. Nemen we mee.
Een aanvulling daarop ter duiding. Bij die aantallen zijn we naast de ontwikkeling in Bezel ook afhankelijk van de ontwikkelingen in de andere gemeentes om ons heen, omdat we dat collectief inkopen en collectief die afspraak hebben. En met elkaar hebben we afgesproken, je betaalt een percentage uit solidariteit, 25% op basis van je aantal jeugdigen en 75% op basis van het gebruik. Dus als wij dit jaar drie jongeren hebben die een jeugdbeschermingsmaatregel hebben en in de regio in totaal zijn er 30, dan betalen we dus 10%. Als we volgend jaar ook drie jongeren hebben, maar in de regio zijn het er nog maar 20, dan betalen we voor het beschikbaar hebben van die voorziening toch ook nog een hoger percentage bij als Bezel, omdat relatief gezien ons aantal dan hoger is.
U heeft verder nog een vraag over de presentatie? Nee? Oké, dank u wel. Kijk naar de fractie van het CDA. Mevrouw Huis.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een tweetal vragen over de maandelijkse overzichten die ons tegemoet gaan komen. Worden er, net zoals dat het nu eigenlijk wordt gedaan, telkens ook duiding gegeven, verklaring gegeven voor eventuele afwijkingen, of ontvangen we dan enkel en alleen kale cijfertjes op dat moment?
Er wordt een toelichting bij gegeven, eigenlijk de toelichting zoals die net mondeling heb gedaan. We zijn nog alleen even in het kijken van hoe kunnen we dat het beste in het proces wegzetten. Of we dat een aantal keren nog op deze manier doen. En dan schriftelijk, ja, daar zijn we nog even aan het bekijken.
Helder, dank u wel. En dan de tweede vraag. Mij viel op dat bij de laatste sheet, in tegenstelling tot alle andere sheets, geen vergelijk wordt getrokken met 2020. Is dat een bewuste keuze of is dat toeval?
Ik denk het laatste. Dus we zullen zorgen dat er een vergelijking in komt.
Dank u wel. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Huis. Kijk even. Nee, oké. Dan gaan we verder met het inhoudelijke stuk. Kijk ik naar mijn rechterkant. Mevrouw Jans, ik zie u knikken. U heeft vragen. Ga de gang.
Ja, inderdaad. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst, ik heb één vraag over het raadsvoorstel. Daar staat op bladzijde 5 de kostenbatenanalyse. En er wordt aangegeven dat daar vanwege tijd, begrijp ik, niet gelukt is om die beschikbaar te maken. Dus de vraag is, wanneer komt die kostenbatenanalyse wel beschikbaar?
Ja, wat we gezien hebben bij de oriëntatie en het uitzoeken van die kostenbatenanalyse is dat die de kostenbatenanalyse van een kostenbatenanalyse voor het hele sociaal domein is, maakt geen kostenbatenanalyse op. Oftewel, dat is enorm tijdrovend en heel arbeidsintensief om dat over de hele breedte op te maken. We zien tegelijkertijd wel dat deze manier van denken en kijken steeds meer terrein aan het winnen is. En we zien dat we op een aantal projecten en speciale projecten die ook onder beleidsnota dadelijk terug gaan komen, dat het daar wel al mogelijk is om die kosten-batenanalyse op te maken en ook toe te passen. Maar dat is een ontwikkeling waar we ook bewust voor kiezen om daar met de hoofdstroom mee te lopen in het opmaken van die kosten-batenanalyses. Dus het begint terrein te winnen. En we zien het bijvoorbeeld bij het project valpreventie, dat we echt ervoor gekozen hebben om regionaal met elkaar zo'n kostenbatenanalyse op te maken. Daar is het inmiddels ook gelukt, dus daar kunnen we hem wel implementeren. Maar over de hele breedte is het eigenlijk op dit moment te arbeidsintensief, te kapitaalintensief om dit nu al uit te werken. En dat wiel helemaal op de schaal van de gemeente Bezel te willen uitvinden.
Oké, maar ik begrijp dat het uiteindelijk wel de bedoeling is, daar waar mogelijk, om wel te gaan werken met een kostenbatenanalyse.
Zeker, ja. Bij de projecten en de aanpakken waar het kan en waar het beschikbaar is, daar hanteren we het heel zeker. En dat sluit eigenlijk ook aan op de oproep om met die effectieve interventies te gaan werken. Hè? Dat je kijkt van wat werkt en wat kun je op die manier ook hard maken dat werkt. En zorg dat je steeds meer op die redeneerlijn je projecten en je inzet gaat inzetten en legitimeren.
Ja. Oké, dankjewel. Dan heb ik een aantal vragen over de kadernota zelf. Op bladzijde 4, bovenaan staat een afbeelding. En nu, als ik naar die afbeelding kijk, dan lijkt het net alsof preventie leidt tot snelle opschaling en vroegsignalering leidt tot snelle afschaling. Ik kan me voorstellen dat dat niet helemaal de uitleg is, maar ik hoor graag een toelichting daarop.
Mevrouw Goos.
Nee, dat was zeker niet de bedoeling. De bedoeling was om aan te geven tot op alle niveaus, hè, of het nou gaat of je nou bij burgerkracht en zelfredzame samenleving of geïndiceerde voorzieningen, tot op alle niveaus aandacht is voor preventie en ook voor signaleringen. Dus dat loopt niet alleen maar, je zou kunnen denken, preventie zit helemaal onder in de piramide, maar preventie kan ook boven in de piramide nog plaatsvinden. En daarom loopt die langs die piramide op.
Ja, maar ik begrijp, het zorgt voor verwarring als je alleen maar het plaatje ziet en niet de tekst gelezen hebt. Dat je het ook anders kunt uitleggen. Dus wellicht, maar goed, dat is dan iets voor de portefeuillehouder, is dat misschien nog iets om goed naar te kijken. Op diezelfde pagina, daar staat een stuk over normaliseren. Normaliseren vanuit de gemeente, dat snap ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat zorgaanbieders, die gaan uit van het verlenen van zorg. En hoe zorg je nou dat ook die zorgverleners het normaliseren uitgangspunt gaan omarmen?
Wie van de drie? Meneer Jacobs, portfeuille.
Nee, dat is iets wat de grote beweging is wat we collectief als opdrachtgevers doen. Hè? Dus als gemeentes zeggen we samen, dit is voor ons de norm van opdrachtgeverschap. We willen dat je voor deze opdracht aan de lat gaat staan. Tegelijkertijd zien we ook dat zorgaanbieders meer en meer heel bewust in deze beweging ook meegaan. Omdat het voor hun zelf ook een uiterste noodzaak is om daar meer op in te zetten. Omdat zorgaanbieders, zeker in deze regio, heel bewust ermee bezig zijn met die transformatieopgave. Omdat ze ook gewoon een enorm personeelsvraagstuk op zich af zien komen. En op het moment dat zij er niet in slagen om de slag naar meer normalisering, meer inzet van voorliggende voorziening, meer inzet op samenredzaamheid, op het moment dat zij er niet in slagen om die beweging mee te maken, dan kunnen zij over 5 jaar helemaal vastlopen in hun organisatie en totaal niet meer de kwaliteit bieden waarvoor ze zeggen dat ze aan de lat willen staan als zorgverleners. Dus daarin zien we gelukkig ook dat dat effect wel van twee kanten uit op dit moment versterkt wordt. Wij als gemeentes in onze opdracht die we geven, maar zorgaanbieders ook van hun intrinsieke ontwikkeling en inzicht wat ze op dit moment doormaken, hoe ze ervoor staan en waar ze naartoe willen.
Is dat ook iets waar jullie dan het gesprek met die zorgaanbieders over aangaan? Dat het vooral uitgangspunt moet zijn normaliseren?
Absoluut, ja.
Oké, helder. Even kijken op pagina 6. Daar staan een aantal waarden die eigenlijk gelden voor deze kadernota. Waarden die geven aan van hoe doen we de dingen, hoe zien we de dingen. En wat we missen bij die waarden is het onderdeel betaalbaarheid. We hebben de afgelopen maanden vaak gesproken met elkaar over goede en betaalbare zorg. Dan zou het ook logisch zijn dat ook het onderdeel betaalbaarheid opgenomen zou worden als een waarde in deze kadernota. Hoe ziet u dat?
Ja, we hebben ervoor gekozen om het in elk geval heel nadrukkelijk in onze missie en visie op te nemen, die betaalbaarheid. En omdat het daar al zo nadrukkelijk terugkomt, hebben we ervoor gekozen om het niet in deze set van waarden op te nemen. Tegelijkertijd leidde de invulling van deze waarde uiteindelijk er ook vanzelf toe dat je dat aspect van betaalbaarheid, wat in je visie ook zo nadrukkelijk omschreven zit, dat het eigenlijk wel op allemaal die onderdelen terug te voeren is en ook toe te passen is. Als het gaat om duurzaam samenwerken, dan doe je dat op een duurzame manier, omdat je het daarmee ook efficiënt houdt, dus betaalbaar houdt. Als het gaat om resultaatgericht, dan zorg je ervoor dat je onnodige ballast niet mee opneemt, maar dat je echt toewerkt naar je maatschappelijke rendementdoel, dus dat je dat betaalbaar doet. Als het gaat om eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid, zijn dat waarden die zeggen, zorg dat je de balans niet alleen bij de gemeente ligt als partij waar je de rekening kunt laten betalen, maar zorg ervoor dat je zelf je ook afvraagt van, goh, wat is mijn bijdrage aan het geheel van die zorg- en ondersteuningsvraag die ik heb? En op die manier houden we de balans betaalbaar. Dus omdat die voor ons in allemaal die waarden zo nadrukkelijk terugkomt, hebben wij ervoor gekozen om in de visie heel nadrukkelijk betaalbaar te markeren. Ook als hoofdlijn en de twee hoofdindicatoren waar we deze kadernota qua succes op gaan toetsen terug te laten komen, maar niet in deze set van waarden.